Nogmaals, goedemorgen allemaal. Aha, allemaal wakker, dat hoor ik. Ja, ik was ook op tijd wakker vandaag, zo rond een uur of zeven. Maar ja, het betekent voor mij ook een klein uurtje rijden als ik naar hier kom. Maar het is een voorrecht, hè, om dat te doen. Ja, ik wil heel graag het woord met u delen vanuit Daniël hoofdstuk 6. Nu, deze boodschap heb ik vorige week bij ons gegeven in dat kader de meer in een evangelisatiedienst, zeg maar. En ik heb de titel ook behouden, Putteke Winter. Maar het is echt geëind op Daniël hoofdstuk 6. Bekende verhaal, ook een bekend kinderverhaal eigenlijk, hè? Daniël in de leeuwenkuil, hè? Maar ook voor ons zitten daar goede lessen in. Nu, Putteke Winter. We zitten nu in februari. Dan zou het Putteke van de Winter moeten zijn. Nu, de temperatuur, toen ik naar hier kwam, stond de radio op en het zou zo'n 9 graden worden vandaag, hè. Dus het gaat ruim boven nul blijven. Nu, eerlijk gezegd, voor mij hoeft het helemaal geen ouderwetse winter te zijn. Ik was dus gaan googlen toen ik daarover nadacht. De winter van 1942, dat was een oorlogswinter. Ik weet niet of iemand die hier nog heeft meegemaakt. Dat is heel lang geleden. Dat was een van de strengste van vorige eeuwen. En dan was het ook nog oorlog. Met 37 opeenvolgende dagen een ukkel in deze periode. In de periode van 26 januari tot 3 maart 1942. 37 opeenvolgende vorstdagen. Dat was in deze periode zowat, zoveel jaren geleden. Nu, en zoals ik al zei, ik sta niet te popelen om dat record te verbreken. Zeker niet met de energieprijzen van vandaag. Ja. Nu, Putteke Winter. Dat is eigenlijk, wat ik nu zeg, dat is gewoon, ik ben een beetje geïnteresseerd in taal. Putteke Winter is eigenlijk een tautologie. Wat wil dat zeggen? Het begrip wordt 2 keer genoemd. 2 keer met dezelfde woordsoort, in dit geval 2 zelfstandige naamwoorden, want de winter is koud en de put is ook koud. Putteke winter. Dat was eigenlijk de inzet voor die dienst en ook vandaag. Nu, in de Bijbel vind je verschillende verhalen van iemand die in een put wordt gegooid. En de motieven van de daders, begrijp je wel, waren altijd slecht. 3 voorbeelden noem ik. Je hebt Jozef in de put, dat weet je wel. Jeremia werd in de put gegooid, de profeet. En Daniël. En bij deze laatste, daar wil ik vandaag een beetje de lens op richten. Nu, op de leeftijd van ongeveer 20 jaar, werd Daniël met andere mensen van adellijke families door de troepen van Nebukadnessar naar Babel weggevoerd. De Babylonische ballingschap, je weet dat wel. Nu, hij hoorde bij een groep die in hoofdstuk 1 vers 4 als volgt wordt omschreven. Dat waren jongens zonder enig gebrek. Schoon van uiterlijk. Ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis. Dus, dat groepje waar Daniël toe behoorde, die waren door Nebukadnessar geselecteerd voor een bepaald doel. Dat waren niet de eerste de beste. Daniël was daarbij, met zijn 3 vrienden, hè. Maar vooraleer zij effectief in dienst kwamen, die voorselectie was nog niet genoeg. Dan kregen zij nog een 3-jarige opleiding aan het hof van Nebukadnessar. En uiteindelijk zou Daniel zo'n 70 jaar dienen aan het koninklijk hof. En dan spreken we ongeveer van de tijd 605 tot 536 voor Christus. Dat is zowat de periode dat, waar Daniel hier zich in bevindt. Hè? Nu, de wens van de koning was, dus als zij in die opleiding waren, dat ze ook dagelijks van het koninklijk menu zouden mee eten. Want zo dacht hij, wil die mannen gezond en sterk blijven, moet hij eten wat ik eet. Want de koning had het beste. Zo was dat, hè. Maar ja, zoals je weet, een goede Jood wil altijd kosher eten, zoals zij dat noemen. Volgens de voorschriften. Die voorschriften die kun je lezen in Leviticus 11, maar dat gaan we vandaag niet doen. Dat is eigenlijk saaie materie. Maar langs de andere kant is het wel zo dat zij zich daaraan hielden. Een Jood denkt na over wat hij eet. Bijvoorbeeld, geen varkensvlees, je weet dat wel. Hè? Maar ze waren er meer dingen die ze niet eten, omdat God hun dat zo verteld had. En tot op de dag van vandaag zullen serieuze Joden zich daar ook aan houden. Hè? Nu, buiten de weet van koning Daniel, van de koning dus, vraagt Daniel aan Aspenas. En Aspenas, dat was dan de man aan het hof die voor die knapen moest zorgen. Hè? En een oogje moest waken over die knapen die straks in dienst zouden komen bij de koning. Hè? Maar hij vraagt aan die Aspenas een dieet van groente en water. Maar natuurlijk, die Aspenas die had het al niet op, jongen. En als dat dan niet goed gaat, want hij wou tegemoet komen. Maar Daniel zegt heel eenvoudig, geen probleem, na 10 dagen mocht je de proef op de som nemen. Vergelijk ons dan met al de andere geselecteerden. En dan kunt je nog zien wat je doet. Hè? Dus Daniel vraagt de dieet van fruit, groente en water. Dus misschien de moeite ook eens om te proberen. Hè? Als je er goed uit wilt zien. Hè? Nu, en dan zouden ze na 10 dagen vergeleken worden met hen die het koninklijk menu aten. Het resultaat? Het uiterlijk van Daniel en zijn vrienden zag er welvarender uit dan dat van de anderen. Daarbij gaf God aan die knapen, Daniel en zijn vrienden, gaf God aan hen kennis, verstand en wijsheid. En ook in dienst bleken zij 10 maal voortreffelijker dan alle andere geleerden en bezweerders. Dat kun je allemaal in het eerste hoofdstuk van Daniel lezen. En dat staat vermeld in hoofdstuk 1 vers 20. Nu, Daniel die kreeg dan ook nog inzicht in allerlei gezichten en dromen. Een gave die hij van God ontving. En nadat hij een verontrustende droom van Nebukadnessar heeft uitgelegd, je weet wel, met dat groot beeld. En dat is ook een heel interessant gegeven, maar dat is ook niet voor vandaag. Maar toen hij dat had uitgelegd, maakte hij Daniel tot heerser van Babel en hoofd over alle wijzen. Zover had het Daniel daar geschopt in dat vreemd land. Hij stond aan de top. Hij was de eerste minister, zou je kunnen zeggen. En ook onder Belsasar, dat was dan de zoon van Nebukadnessar, ontving hij een hoge titel. Dat kun je lezen in hoofdstuk 5, vers 29. Nu en dan, het leven gaat verder. Vele jaren verstreken, koninkrijken komen, koninkrijken gaan. Het Babylonische Rijk moest plaatsmaken voor welk? Voor dat van de Mede en Perzen. Zo stond het ook voorspeld aan de hand van dat beeld, hè? Maar ook toen de machten wisselden, bleef Daniel opgemerkt als een excellente man. Hij was inmiddels, en je moet je niet vergissen, hij was inmiddels tussen de 85 en de 90 jaar oud. Dat leest je soms overheen. Hè? Je moet denken, die had al gediend onder, onder Nebukadnessar, dan onder Belsasar. En nu zijn we in het Rijk van de Mede en Perzen aangekomen, Darius. Maar steeds, de machten wisselden, maar steeds viel Daniel op met zijn kwaliteiten. En iedereen wou die aan het hof hebben. Ja, dat is nogal wat, hè. Nu, Darius wilde hem zelfs promoveren tot machtigste man over zijn gehele rijk. En dan zitten we in ons hoofdstuk 6, vers 4. Er staat hier, toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was. En de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk aan te stellen. En zo komen we dan ook terecht in onze welbekende geschiedenis van Daniel in de leeuwenkuil. Want wat was er nu aan de hand? Wat gebeurde er? Toen die andere kandidaten, of die daar aan het hof zich bewogen, dat hoorden van Daniel, die Jood ook nog, dat pakken wij niet. We moeten zorgen dat we daarvan af geraken. En zo werd jaloersheid, werd zo de brandstof voor een heel duister plan. En dat is niet de eerste keer en zou ook niet de laatste keer zijn. Vorige week nog, bij ons, iets verder, een vogelvlucht 10 kilometer van bij mij af, heeft een man zijn vrouw en 2 jonge kinderen vermoord en daarna zichzelf. Omdat hij, daar was een scheiding aan vooraf gegaan. De ene gunt de andere het geluk niet meer. En een gezinsdrama tot gevolg. Dat is nu heel simpel gezegd, hè. Maar hoeveel van die gebeurtenissen vinden ook vandaag de dag plaats? Maar hier ook, zoals ik al zei, jaloersheid werd de brandstof voor een heel duister plan. En moest je niet weten waar het over gaat. Jaloezie is het gevoel waarbij je iets wenst te krijgen wat iemand anders heeft. En afgunst is de overtreffende trap, zou je kunnen zeggen, van jaloezie. Het verschil met jaloezie is dat je bij afgunst het de ander niet gunt. Om in bezit te zijn van datgene waar jij jaloers op bent. Of dat nu die persoon zijn job is, of zijn gelukkige gezin, of whatever. Je gunt het hem niet. Hier in het geval waren het, ze gunden Daniel niet die hoge titel. Dat ging hun wat te ver. Jaloersheid. Mijn schoonvader, zaliger, zei altijd: je moet een ander het licht in de ogen gunnen. Kent je die uitspraak? Je moet een ander het licht in de ogen gunnen. Ik ga vers 5 lezen. Vers 5 van Daniel 6. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniel te vinden in zaken het rijksbewind, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden kon worden. Nu, wat een schitterend getuigenis, vind je het ook niet? Ze konden niks tegen Daniel vinden waar ze hem op zouden kunnen pakken. Hij deed heel plichtsbewust, met heel veel verantwoordelijkheid zijn job. Ze konden niks tegen hem inbrengen. Ik vrees dat vele huidige regeringsleden in binnen- en buitenland, ik kom van België, maar ik denk in Nederland zou het niet anders zijn, heel veel politiekers zouden zakken voor deze test. Vrees ik. Maar het is nog altijd beter de hand in eigen boezem te steken. Dat besef ik ook. Zoals Jezus het zegt, Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen ogen bemerkt gij niet. Woorden van Jezus in Matthäus, hoofdstuk 7, vers 3. Maar terug naar ons verhaal. Daniël slaagde in de test. Ze konden niks vinden. Eigenlijk nog geen splinter. Ik lees vers 6. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Dit was een heel duister plan. Als zij van de toewijding van Daniël aan zijn God een strafbaar feit konden maken, ja, dan zouden ze hem zeker kunnen klissen. Dit is het duisterste wat je kunt doen. Het gebeurt ook in de wereld vandaag. In Nederland valt het nog mee, in België ook nog, maar ga naar Korea. Of naar China, worden mensen om hun dienst aan God, om hun geloof in Jezus, worden zij geliquideerd. Ja, dat is realiteit. Wij mogen zo dankbaar zijn dat we tenminste momenteel nog deze vrijheid hebben. Dat we hier allemaal met een open Bijbel mogen zitten en dat dat toegelaten is. Het is niet vanzelfsprekend. Ik ga vers 7 tot en met 10 lezen. Daarop drongen die rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oorste stadhouders, raadsheren en landsvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal geworpen worden. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet van Mede en Perzen, die niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. O koning Darius, wij smeren stroop rond uw mond. Dat was hier aan de hand. Met heel mooie woorden. O koning, leef in eeuwigheid. Valse woorden in de mond. Maar in hun hart riepen ze tegelijkertijd voor de dood van Daniël. Darius werd erin geluisterd. En had niet door dat de rijksbestuurders en stadhouders het alleen maar op Daniël gemunt hadden. Die excellente man die Darius had uitgekozen. Daar was hij niet op bedacht op dat moment. We lezen vers 11. Prachtig. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, hij wist waar het om ging, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem en 3 maal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen, zoals hij dat gewend was. Een goeie gewoonte, denk ik. Hè? Maar ja, als het uw leven kan kosten. Daniël liet zich niet door deze valse wet van de wijs brengen. Hij bracht het onmiddellijk in gebed bij de Heer en bad voor bescherming, kan ik mij voorstellen. Hij wist wel wat er gezegd was, wat de wet was, waar de koning zijn zegel op had gezet. En hij bad, hoogstwaarschijnlijk, voor bescherming. Voor wijsheid die je al dikwijls had gekregen van hem. Voor leiding, hoe nu verder. Maar hij zegt, hij deed verder zoals hij dat gewend was te doen. Hoe kun je als christen verder gaan zonder niet dagelijks aan hem te denken? Snap je dat? Ik denk dat de meeste van jullie, en hoef je niet zo'n fantastische christen te zijn. Ik denk dat we dagelijks wel aan God denken. Er zijn er ook wel die willen niet aan God denken, zo zijn dat natuurlijk ook. Maar we hebben allemaal die geest in ons, met een kleine letter, die God wilt levend maken, met de geest met grote letter. En zolang dat niet gebeurd is, dan gaapt hier een wonde, dan hebben we geen vervulling. En hoe met dat mensen ook denken, iedereen zoekt naar liefde. Iedereen zoekt naar vervulling in zijn leven. En halleluja, bij Jezus Christus, bij God, is dit te vinden. De diepste verlangen wordt daar vervuld. En daarom, Daniël kon niet anders. Daniël kon niet anders dan met God verder wandelen. Hoe kon hij nu, 30 dagen lang, niet tot God naderen? Misschien als ze hadden gezegd één dag, had hij het misschien nog geprobeerd, maar ik denk het nog niet. Daniël was zo met God vertrouwd, dat hij zegt, ja, ik kan niet anders. Ik ga vers 12 lezen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God. Daniël werd betrapt, als je het zo moet noemen, op de overtreding van de gloednieuwe wet van Mede en Perzen, die niet herroepen kon worden. Ik ga nu een iets langer gedeelte lezen van 13 tot 18. Ja, ik vind het belangrijk dat we het verhaal ook mee hebben. Daarop naderden zij tot de koning en spraken tot hem over het koninklijk verbod. Hebt gij niet een verbod uitgevaardigd dat ieder mens die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal geworpen worden? De koning antwoordde, de zaak staat vast naar de wet der Mede en Perzen die niet kan worden herroepen. Haha, toen zeiden ze tot de koning, Daniël, een van de ballingen uit Juda, die Jood daar, heeft geen acht geslagen op u, o koning, nog op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd, maar driemaal daags verricht hij zijn gebed. Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste. Dan dacht hij, shit, ik ben erin getrapt. Ik zeg het nu heel plat. Hè. Ze hebben mij. En hij zon op middelen om Daniël te bevrijden. Ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Toen drongen die mannen onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, weet, o koning, dat het een wet van Mede en Perzen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Daarop gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zeide tot Daniël, uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers. Opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël. Zoals we lazen, Darius zoekt nog naar middelen om Daniël te bevrijden. Hij heeft tegenover deze, ik noem ze maar bende, heeft ten opzichte van deze bende nog een goed woordje voor Daniël willen doen, gedaan, maar het mocht niet baten, want de wet is de wet. Het is eigenlijk mooi dat de wet niet altijd hoeft te zijn. Je moet dan denken aan Jezus, dat ze die overspelige vrouw bij hem brengen. En dat Jezus zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, je kent het. Maar hier, de wet van Mede en Perzen, daar was geen genade. Daar was geen genade. En hij moest het, ja, hij kon niks meer doen. Hij moest het overlaten. Aan wie? Hij moest het overlaten aan God, deze keer. Dat was hij ook niet gewend. Hij kende wel Daniel, die God diende. Maar nu dacht hij, ja, ik kan niks meer doen voor deze man die ik zo graag heb. En dan zegt hij, uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. Darius kon het niet meer oplossen voor Daniel. Nu, dan komt het even korter bij nu. Ten opzichte van God, kunnen wij het ook niet meer voor elkaar oplossen. Begrijp je dat? We staan schuldig. We kunnen het niet meer oplossen voor elkaar. In Psalm 48 staat het zo. Niemand kan ooit een broeder loskopen, nog aan God zijn losprijs betalen. Te hoog is immers de prijs voor hun leven, voor altijd ontoereikend. En dat is een geestelijke les. Ten opzichte van God, die heilig is, zijn wij allemaal schuldig. In Romeinen 3, vers 10 en 11, en zelfs ook 23, daar lees ik zo. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. En dan staat er in vers 23. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En weet je, de heerlijkheid van God missen, of derven, gelijk in sommige vertalingen staat, ontberen, het niet hebben, missen. En eigenlijk is dat de beste definitie van zonde, het doel missen. Je mist uw doel. Je richt en je schiet en de pijl gaat helemaal de verkeerde richting uit. Je bedoelt het goed, maar je weet, zelfs de weg naar de hemel is geplaveid met goede bedoelingen. Je had het anders gewild, maar je hebt het op je eigen manier gedaan. Je mist je doel. Dat zeg ik niet, hè. De Bijbel zegt dat. God. Zonder God missen we ons doel. Dat staat in vers 23, maar gelukkig, na vers 23, komt vers 24, ja. God kan bijna niet wachten om het goede nieuws erbij te vertellen, of Paulus hier. Hij heeft nog maar net gezegd, je mist je doel, maar gelukkig. En worden om niet, eigenlijk gratis, gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Gratis wil niet zeggen goedkoop. Je krijgt het grootste cadeau wat er bestaat gratis. Maar het heeft één iemand alles gekost. Dat hebben we vandaag herdacht bij het avondmaal. Het heeft Jezus alles gekost. Dus niet goedkoop en toch is het gratis. En Petrus die zegt het zo. Jezus, de rechtvaardige, stierf voor ons onrechtvaardig, opdat hij jou en mij tot God zou brengen. Als je hem als verlosser aanneemt, is jouw eeuwig leven verzekerd. En het was een onbetaalbare premie, de verzekeringspremie. Nederlanders houden van zekerheid, wij Belgen ook. Het is gek dat sommige mensen dan toch niet hun eeuwigheid verzekeren. En je hoeft het ook niet zelf te betalen. De levensverzekering, premie is betaald. Heel duur. Petrus die zegt zelfs op een andere plaats. Goud en zilver, Daar zijn we niet mee gekocht. Dat zou onvoldoende zijn. Al het goud en zilver en daar nog alle diamanten bij. Het zou niet volstaan om ons vrij te kopen. Dat zegt ten eerste iets van onze waarde. Wij zijn kostbaar, we zijn parels. En we kunnen het zelf niet doen. Het voldoet, dat is maar één manier, één prijs die wordt aangenomen door God. En dat is het bloed van Jezus. De enige toereikende prijs die door God aanvaard wordt. Halleluja. Wat een goed nieuws. Nu, Darius die ging, hij zegt, de God die jij zo trouw dient, die behoede u of die redde u, hè, dat zegt hij dan. Maar Darius die ging een slapeloze nacht tegemoet, dat kunt je u wel voorstellen. De koning en zijn beste regeringsman, die gingen ze nu om zeep helpen. Ik ga lezen vers 19 tot 21. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vastend door. En hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot van hem, slapeloze nacht. Bij het ochtendkrieken, ik denk dat hij nog geen wekker nodig had. De zon kwam op en hij was nog wakker. Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging inderhaast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met droeve stem. De koning nam het woord en zeide tot Daniël: Daniël, gij dienaar van de levende God. Zo kende hij Daniël. Heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Zoals ik zei, met bedroefde stem gaat hij naar de leeuwenkuil. Nu, als de leeuwen hun natuurlijk instinct en hongergevoel gevolgd hadden, was Daniël die nacht als martelaar gestorven. Laat dat duidelijk zijn. Dat gaat zelfs blijken, hè. Dan was hij gestorven, dan was hij meer als gestorven, dan was hij verslonden. Dan bleef er niet veel meer van hem over. Maar God had duidelijk nog andere plannen met Daniël. Dat kun je in de volgende hoofdstukken lezen, dat is niet van vandaag. Tegen ieders verwachting in, klonk toen, en dan kom ik bij de titel, dan klonk uit putteke winter, als ik het zo mag noemen, koud. Uit putteke winter klonk een hartverwarmend antwoord. Vers 22. Toen sprak Daniël tot de koning. O koning, leef in eeuwigheid. Daniël die meende het. Toen straks, toen die andere mannen dat zei, die zeiden ook zoiets van, o koning, leven in eeuwigheid. Maar die meent dat er geen s'nachts waren. Deze Daniël wel, vanuit de leeuwenkuil, riep hij naar de koning toe. En dan staat er, mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten en ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden, maar ook tegen u, koning, en zo verder. Ziet hij, Daniël zegt ook, en hier krijgen we de definitie eigenlijk van, Daniël zegt eigenlijk, ik heb geen misdaad gedaan. Wat die mannen tot misdaad uitgeroepen hadden, was geen misdaad. En ook tegen u, koning, heb ik geen misdaad gedaan. En hij zegt dan, daar was een engel bij geweest. Hier, ik kon geen betere vinden. Hier staat een precies een vrouwelijke engel op, maar de meeste engelen die in de Bijbel voorkomen hebben een mannelijke uitstraling, maar dat doet er niet toe. Het gaat erom, dat was een engel bij God. Net zoals in de vorige hoofdstukken, als die mannen in de oven worden gegooid, die vrienden van Daniël worden in de oven gegooid, dan liep er ook iemand bij hen. Hè. Maar hier, ja, je moet denken, dat natuurlijk instinct van die leeuwen. Wat heeft die engel gedaan? Aaien poesieke. Ja, ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft. Ik denk niet zo. Maar dan zie je ook, God heeft de macht over de natuurelementen, over de dier. Dat staat straks in het vrederijk, dat is nog verre toekomstmuziek, dat het kind met de leeuw zal spelen. Dat het lam en de leeuw samen zullen grazen. Ja, dat is ook zoiets, die macht gaat hier, als God het gezag neemt, moet zelfs de leeuw luisteren. Hè? Dat is prachtig, hè. Dus, en vooral, ja, als je dat nu leest als een fantasieverhaal, dan denk je, wow, mooi uitgevonden. Dit is geschiedenis, mensen. Dit is geschiedenis. Geologisch is dat allemaal bewezen, dat daar is geleefd, heeft Nebukadnezar en noem maar op. De bewijs op bewijs wordt opgestapeld, hoe meer dat ze ontdekken. Dit is historie. Zijn geschiedenis is story. Geschiedenis van God. God maakt geschiedenis. God schrijft geschiedenis. En graag met mensen die hem vertrouwen, zoals Daniel. Hè. Nu, de koning die verheugt zich dus en dan geeft hij een bevel. Dat staat in vers 24. Even lezen. Toen werd de koning ten zeerste verheugd, dat kunt u wel voorstellen. En hij gaf bevel dat men Daniel uit de kuil zou optrekken. En Daniel werd uit de kuil opgetrokken en geenerlei letsel, dat wordt nog eens gezegd, geenerlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Geen allerlei letsel, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Daniel, zijn naam betekent, God is mijn rechter. God zal recht spreken. En dat gebeurt hier. Nu, voor de aanklagers, die mannen die hem dat gelapt hadden, klonk die stem uit puttige winter niet hartverwarmend. Die stem die klonk ijzingwekkend. Die man heeft dat overleefd. Dat kan toch niet? En de koning geeft nog een bevel. Vers 25. En de koning gaf bevel en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniel ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil. Hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze hadden, ik wil zeggen, het waren echte leeuwen, want nu moet je eens kijken wat er nu staat. En ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hun meester. Zelfs al hun beenderen vermorzelden zij. Het waren echte leeuwen. Hier deden zij naar hun aard. Ja. Wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in, zegt het spreekwoord. Komt uit Spreuken 26. Ik heb het daarop staan. Hè. Dus, en ook, dat wordt ook gesproken van die steen. Iemand die een steen op een ander wil rollen, wordt er zelf onder verpletterd. Dat staat in diezelfde vers. Maar het is eigenlijk, het spreekwoord is heel bekend. Maar het komt eigenlijk vanuit de Bijbel. Hè. Nu, de geschiedenis kreeg voor Daniel dus een wending om van te dromen. Ja, dat is echt een prachtige climax. Hè? Al een voorsmaakje van de profetie die in Malachi wordt genoemd. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ik ga vers 26 en 28 lezen. Dan zijn we zo wat door ons verhaal. Hè? Daarna schreef koning Darius aan alle volken, moet je eens kijken wat daarvan komt. Ene man die God vertrouwt, en dat wordt een getuigenis de hele wereld rond, of de toenmalige wereld. Want koning Darius die schrijft aan alle volken, naties en talen die de ganse aarde bewoonden. Uw vrede zij groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniel zal vrezen en beven. Want hij is de levende God. En dat wil ik vandaag ook zeggen. Dat is de levende God die wij dienen. Die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt en doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Hij, die Daniel uit de macht der leeuwen heeft bevrijd. En dan staat het nog eens ter herhaling, vers 29. En deze Daniel stond hoog in aanzien onder het koningschap van Darius. Nu nog meer, denk ik. Daar is de koning dus. Hè. Nu, ik wil het nu nog wat korter bijbrengen. Als het nog kan. Ik wil om te eindigen dit verhaal als metafoor gebruiken om uitdrukking te geven aan een geestelijke realiteit. Geestelijk gezien is het voor een mens zonder God putteke winter. Dat wil zeggen, zonder God is het koud, donker, gevaarlijk, uitzichtloos en hopeloos. Al zijn er heel veel mensen die zonder God zijn, die dat niet zien. Toch is dat de geestelijke realiteit. En dan is het zoals in een leeuwenkuil. Putteke winter. Onze tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw. Zeg ik niet, zegt Petrus. Zoeken nu hij zal verslinden. Geloof het of niet? God heeft meer dan een engel, namelijk zijn eigen zoon gezonden, om af te dalen in de leeuwenkuil. Deze wereld is geestelijk gezien een leeuwenkuil, mensen. Kijk wat er allemaal gebeurt, ook met de aardbeving. Ook met de oorlog in Oekraïne. Het voorbeeld wat ik vertelde toen straks van dat gezinsdrama. Nu, je wordt er... Als je allemaal tot je wilt nemen, dan word je depressief, niet? Het is een leeuwenkuil hier. Maar Jezus is afgedaald in de kuil. Naar ons toe. Hij is gekomen. En hij komt... Wat komt hij doen? Hij komt de muil van Satan toesluiten. Maar daar zijn voorwaarden aan. Dat werkt niet bij iedereen. Daar is vertrouwen op God nodig. Geloof in Jezus nodig. Al wie op hem zijn vertrouwen stelt, op de Heer Jezus, zal niet beschaamd uitkomen. Daniel kwam niet beschaamd uit met zijn vertrouwen. Zeg je daarmee dat ons niks kan overkomen? Zeg ik niet. Dat is wat ik hem straks zei. Daar is ook vandaag christenvervolging op andere plaatsen in de wereld. Worden al die christenen gered uit de muil? Ja, wel uit de muil van Satan. Mensen gaan dan binnen. Dan neemt Jezus hen onder hun hoede, de leeuw van Juda. Simpele antwoorden zijn er niet. Maar ik geloof wel dat als we ons vertrouwen op Jezus stellen, dat we niet beschaamd zullen uitkomen. Dan ben ik er zo wat door. Hij zal, Jezus, hij zal uit de kuil, degene die zijn vertrouwen op Jezus stelt, die zal uit deze kuil opgetrokken worden, is wat ik geloof. Dat is een beeld van de opname. Hij zal uit de kuil opgetrokken worden en hij zal behouden worden zonder enig letsel. En dat hoef ik u niet te vertellen, we hebben allemaal letsels. Is het niet lichamelijk, dan is het geestelijk, maar als we straks opgetrokken worden, is alles weg. Alle letsels zijn weg. En wij gaan met een verheerlijk lichaam hem tegemoet. Dat verzin ik niet, hè. Zegt de Bijbel. Wie daarentegen de zoon afwijst, zal onherroepelijk door de leeuw verslonden worden, zoals die andere mannen daar. Want dan kan Satan doen naar zijn aard. En die aard is, Johannes 10, liegen, stelen, slachten, verdelgen. En hij sleurt je mee de diepere keer voor altijd. Kun je zeggen, ja, je zit hem doordraaien? Nee, dat is wat de Bijbel zegt. Persoonlijk geloof ik, en daar rond ik af, persoonlijk geloof ik dat Jezus spoedig zal komen om degenen die op hem vertrouwen uit deze kuil op te trekken. Ik hoop echt van harte dat jij dan niet hier beneden in de kuil achterblijft. Dat gun ik mijn vijand niet. Daarom, kies vandaag nog wie je dienen zult. Moest je nog niet gekozen hebben. Vandaag is het goede moment. Vandaag kan de dag van jouw redding zijn. Kies voor koning, niet voor Darius. Kies voor Jezus, de koning van het heelal. En als je dat wilt, ik ga nu een gebed doen. En ik ga zelfs met u mijn leven aan Jezus geven. Is dat goed? En grijp uw kans. Moest het niet zijn, dan maak nu uw kans. Verzilver uw kans. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier in alle vrijheid mochten samen zijn. Heer, dat we u mochten loven, mochten prijzen, dat we mochten gedenken wat gij voor ons gedaan hebt aan dat gruwhouten kruis. De symbolen van brood en wijn die we mochten eten en drinken en beseffen dat jij uw leven hebt gegeven, uw bloed hebt laten vloeien. Heer, maar ook in het licht van dit woord, Heer, dank u wel dat jij zit afgedaald in deze leeuwenkuil. Heer, ik wil bidden, Heer. Ik wil tot u komen. Met heel mijn hart. Met heel mijn leven. Dank u, Jezus, dat jij bent afgedaald in de leeuwenkuil. Dat jij dat gruwhouten kruis gedragen hebt. Dat jij u hebt laten spijkers door je handen en voeten. De doornenkroon. Heer, je hebt al de spot verdragen. Maar dank u ook voor dat beeld, Heer, toen die ene man, die ook gekruisigd werd, hij kwam tot zijn positieve. En hij zei tegen u, Heer Jezus, wilt gij mij gedenken als jij straks in uw paradijs bent? En wat zei Jezus? Zo mooi, zo prachtig. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo gemakkelijk is het. Maar het heeft Jezus alles gekost. Heer, kom met mijn leven. Met nieuwe kracht. Met nieuwe liefde. Met nieuwe wijsheid. Met uw heilige tegenwoordigheid. Ik geef mijn leven aan u. Heer, mogen anderen tot verheerlijking komen van uw naam. Geprezen zij uw naam, Heer Jezus. Halleluja. Amen.